Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij vanmiddag met elkaar willen lezen uit Marcus 10, de versen 35 tot en met 45. En u zult dat gedeelte herkennen als het vervolg van het stuk dat we vanochtend met elkaar gelezen en overdacht hebben. Marcus 10, vers 35 tot en met 45. En het woord van de Heere komt in Lucas 10 vanaf vers 35 als volgt tot ons. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggend: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zowat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: De drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niets te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus, hen tot zich geroepen hebbend, zei tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn van de volken heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen zijn, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En de gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Marcus 10, vers 45. Die tekstwoorden wil ik u en jou graag nog één keer voorlezen. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover ook de tekstwoorden voor de prediking. Gemeente, hier en thuis, het thema van de preek is het grote doel van de komst van de Zoon des Mensen. Het grote doel van de komst van de Zoon des Mensen. We staan stil bij 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een beschamende vraag. De vraag van Jacobus en Johannes, de 2 broers, zonen van Zebedeus, om aan zijn linker en aan zijn rechterhand te mogen zitten in zijn heerlijkheid. Een beschamende vraag. In de tweede plaats staan we stil bij een ontdekkende les. Dat is het onderwijs van de Heer Jezus. Om niet gediend te worden, maar om te dienen zoals hij zelf ook gekomen is. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Een beschamende les. En in de derde plaats staan we stil bij een onbevattelijk offer. Dat zijn de slotwoorden van de tekst van de preek. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dan spreekt hij met hen over het offer dat hij brengt. Of als we teruggrijpen naar eerder in dat gesprek met zijn discipelen. De beker die hij niet alleen ter hand neemt, maar ook leeg drinkt. Het water van de toorn van God dat over zijn hoofd komt. Een onbevattelijk oordeel. Het grote doel van de komst van de Zoon des Mensen. 3 gedachten, een beschamende vraag, een ontdekkende les en een onbevattelijk offer. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft zijn discipelen laten zien hoe de weg eruit ziet die voor hem ligt. Hij heeft hen verteld wat hem te wachten staat in Jeruzalem. Aan verachting. Aan gezelslagen. Aan gespuugd worden in zijn gezicht. En uiteindelijk ter dood gebracht worden. En dan komen Jacobus en Johannes. Twee broers, zonen van Zebedeus, twee discipelen van de Heer Jezus. Dan komen ze tot hem met een vraag. Ja, wat kan dat anders zijn dan, zouden we zeggen toch, dan doorvragen wat hun meester met deze woorden bedoelt. Dat ze zouden doorvragen: meester, u heeft ons al twee keer eerder hierover gesproken. Twee keer eerder heeft u ons er al op gewezen dat u overgeleverd moet worden. Dat u zult lijden, dat u zult sterven, dat u weer zult opstaan. En nu doet u dat opnieuw voor de derde keer. Maar de vorige keren hebben we het niet goed begrepen. Zijn die woorden van u niet geland? Wat bedoelt u daar toch mee? Ja, dan kunnen we voorstellen dat ze met hun vragen naar de Heer Jezus toe gaan. Maar ze beginnen over iets anders. Geef ons dat wij mogen zitten, vers 37... de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. En dat heeft toch wel iets pijnlijks dat ze deze vraag hun meester voorleggen. Hij sprak met hen over zijn lijden, over zijn overgeleverd worden, over zijn veracht worden. Over alles wat hem te wachten staat in Jeruzalem. En dan beginnen zij over zitten aan zijn rechter en linkerhand in zijn heerlijkheid. Dat voelt toch aan alsof u iemand iets heel ergs vertelt. Uit uw leven, uit uw hart, uit wat u bezighoudt. En iemand doet alsof hij het niet gehoord heeft en begint gewoon over iets anders. Een beschamende vraag. Een vraag om nog even bij stil te blijven staan ook. Want heel vaak wordt de vraag van Jacobus en Johannes afgedaan als de vraag om een ereplaats. En dat zit er ook zeker wel in. Aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand in zijn heerlijkheid, een ereplaats. Maar er klinkt ook nog iets anders door in hun vraag. En dan moet ik denken aan wat de Heer Jezus eens verteld heeft in zijn onderwijs over de jongste dag, over het laatste oordeel. Dat er een scheiding aangebracht zal worden tussen schapen en bokken, waarbij de schapen aan zijn rechterhand geplaatst zullen worden en de bokken aan zijn linkerhand. Daar kom je dat dus ook tegen, zijn rechterhand en zijn linkerhand, net als in de vraag die Jacobus en Johannes hun meester nu stellen. Ze vragen hun meester of ze bij hem mogen zitten op de plaatsen waar recht gesproken zal worden, waar hij recht zal spreken. Zijn rechterhand, als het gaat over de zegen die Israël ten deel zal vallen. En aan zijn linkerhand om te zien het oordeel van God, dat de goyim, dat de heidenen ten deel zal vallen. En dat willen ze vanaf de eerste rij meemaken. Aan zijn rechter en aan zijn linkerhand, de zegen en het oordeel, van dichtbij aanschouwen, in zijn heerlijkheid. En de Heer Jezus maakt korte metten met hun vraag. Gij weet niet wat gij begeert. Zijn woorden die doen denken aan het gebed van de Heer Jezus, als hij hangt aan het kruis, houdt Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, zoiets hier ook. Ze weten niet wat ze vragen. Gij weet niet wat gij begeert. En toch, hij laat het niet alleen bij dat korte antwoord. Gij weet niet wat gij begeert. Dan voegt hij er iets aan toe. Een wedervraag. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Twee beelden die de diepte van zijn lijden aantonen. Ik gaf dat zo even al aan bij het opgeven van Psalm 75. De beker is in het Oude Testament heel vaak het beeld van het oordeel van God. In de onberijmde psalm staat in vers 9, want in des Heren hand is een beker en de wijn is beroerd, vol van mengeling. En hij schenkt daaruit, doch al de goddelozen van de aarde zullen zijn droesem, dat wat op de bodem van de beker ligt, wat het meest bitter is, uitzuigend drinken. Het lijden. Denk maar, jongens en meisjes, aan wat de Heer Jezus zal bidden in de hof van Gethsemane. Indien het mogelijk is, laat deze beker, en dat is de beker waar hij nu met Jacobus en Johannes over spreekt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan het water. De doop waarmee ik gedoopt word. Denk maar aan de doop van de Heer Jezus in de Jordaan, toen hij helemaal onder water verdween. De doop door onderdompeling. Een hele diepe symboliek. De dood in de ondergang in het water en het leven in het opkomen uit het water. Dat is een beeld vol met oud-testamentische associaties. Denk maar aan de psalm die we gezongen hebben. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te hoog. Of in Psalm 42. Al uw golven, al uw baren zijn over mijn hoofd gekomen. Het water van het oordeel van God, van de toorn van God, van de verbolgenheid van de Heere. En die twee beelden bij elkaar opgeteld is uiteindelijk niets anders dan wat hij in vers 33 en in vers 34 zijn discipelen op het hart heeft gedrukt. Dat wat er in Jeruzalem zal gebeuren. En dan vraagt de Heer Jezus, kunnen jullie dan die beker drinken die ik moet drinken? Want ik ga wel naar mijn heerlijkheid toe, maar op de weg van het lijden, kunnen jullie die beker dan drinken? En kunnen jullie dan met die doop gedoopt worden en dat water doorgaan dat ik moet doorgaan? En dan zien we dat ze het echt niet begrijpen. Wij kunnen dat. Gij weet niet wat gij begeert. Ja, dat blijkt wel. En dan zegt de Heer Jezus tegen die discipelen die aangeven dat ze het niet begrijpen, die als het ware helemaal in de bubbel van hun vraag zitten, aan uw linkerhand en aan uw rechterhand in uw heerlijkheid, daar zitten ze helemaal in. Dan zegt hij, de drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. Ja, maar hoe kan dat? Het lijden van de Heer Jezus, zullen zij dat dan indelen? Moeten zij dat dan op de een of andere manier aanvullen? Ze kunnen die beker toch niet drinken? Ze kunnen dat water toch niet doorgaan, dat is waar. Het lijden van de Heer Jezus is uniek en is onherhaalbaar. Maar hij heeft het dan ook niet over lijden vergelijkbaar met zijn lijden, op dezelfde hoogte als zijn lijden. De beker die hij moet drinken, die kan hij alleen drinken. Maar ze zullen wel met lijden, met vervolging, met verdrukking te maken krijgen. Jacobus zal onthoofd worden. Johannes zal verbannen worden naar Patmos. Ze zullen zijn voetstappen drukken. Ze zullen ook met lijden te maken krijgen. Maar de Heer Jezus bedoelt hier niet dat zij een deel van zijn beker, van zijn unieke, van zijn onherhaalbare lijden zullen doormaken. En ze zullen wel lijden om Christus wil. U moet maar bij het antwoord van de Heer Jezus denken aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse, Colossenzen 1, vers 24. Als Paulus daar aan deze christenen schrijft, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. En ook dan bedoelt Paulus niet te zeggen dat hij iets moet bijdragen aan het lijden van Christus. Integendeel, door dat lijden is hij verlost. Door dat lijden is hij vrijgekocht. Daar kan hij niets aan toevoegen. Daar hoeft hij niets aan toe te voegen. Maar wel zoals de Heer Jezus het gezegd heeft. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Mij hebben ze gehaat, ze zullen u haten. Mij hebben ze vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En Jacobus en Johannes zullen dat aan den lijve ondervinden. Het kan zijn dat als u die vraag en het antwoord van Jezus en hun reactie daar weer op en de manier waarop de Heer Jezus daarmee omgaat, als u dat allemaal op u in laat werken, zo richting het eind van de eerste gedachte, dat u deze twee discipelen niet begrijpt. U hebt uw oordeel misschien al klaar liggen. Onbegrijpelijk. Hoe kunnen ze dit zeggen? Hoe durven ze dit te zeggen? En toch, om meer dan één reden moet u voorzichtig zijn. En moet u niet meteen met uw oordeel klaarstaan. Want valt er ergens ook niet iets voor hun vraag te stellen, hoe beschamend die ook is, dat is waar. Je moet vanavond Matthäus 19 maar eens lezen. Het is heel opvallend dat we daar tegenkomen. Daar gaat het ook over de rijke jongeling. Voorafgaand aan het onderwijs van de Heer Jezus in Marcus 10 gaat het ook over de rijke jongeling. En dan lezen we in Matthäus 10 vers 28. En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, dan gaat het ook over de troon en over zijn heerlijkheid en over zijn zitten daarop, dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 10 vers 28, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelend de 12 geslachten van Israël. En is er dan toch niet iets in het onderwijs van de Heer Jezus geweekt, wat die vraag bij hen losgemaakt heeft? Dat als ik zal zitten op mijn troon, dan zullen jullie zitten op 12 tronen, oordelend de 12 geslachten van Israël. Alleen, en daarom is hun vraag beschamend. Ze hebben geen oog voor de weg die daarheen leidt, door het lijden heen, naar de heerlijkheid. Daar stappen ze als het ware overheen. Ze horen de Heer Jezus over zijn lijden, over overgeleverd worden, veroordeeld worden door de Joden, bespot worden door de heidenen. Maar daar stappen ze met een grote stap overheen. Rechtstreeks naar zijn heerlijkheid. Heren, mogen we dan aan uw rechter en aan uw linkerhand zitten? Als u dan toch over tronen spreekt en over ons oordelen van de 12 geslachten van Israël, geef dan dat wij die twee plaatsen naast u mogen hebben. Geen oog voor de weg van Jezus door lijden tot heerlijkheid. En daarmee ook geen oog voor hun weg. Achter hem aan, door lijden naar heerlijkheid. Dat is een weg die zij niet uitgedacht hebben. Waar we steeds in het Leidensevangelie van lezen dat ze ervoor ingewonnen moeten worden. Maar wees nu eens eerlijk. We staan daarachter, moeten we niet vergeten. De discipelen staan te midden van deze gebeurtenissen, wij staan daarachter. We mogen erop terugkijken, ook in deze lijdensweken weer. Maar begrijpen wij zijn weg altijd? De weg die hij moest gaan, de weg die een volgeling van hem moet gaan, achter hem aan, ook door het lijden heen, naar de heerlijkheid? Botst dat ook niet op verzet? Of als ik het nog iets anders zeg. Die discipelen gingen daar met een grote stap overheen en één keer naar de heerlijkheid. Ze wilden van dat lijden niet weten. En ik zeg niet dat de discipelen, dat Jacobus en Johannes het zo bedoelden, maar het komt toch wel dichtbij, toch? Als u dat misschien ook wel denkt. Als ik nou straks maar met hem mag sterven. Met hem in zijn heerlijkheid mag zitten. Als ik maar in de hemel mag komen. Maar niet bereid om hem te volgen op de weg die daar naartoe leidt. Een weg van minder worden. Een weg van vervolgd worden, een weg van verdrukt worden. Een weg van bespuwd worden. Een weg van met de nek aangekeken worden. Een weg waarin mijn godsdienstige vlees gekruisigd moet worden. In één keer daar overheen stappen. Voelt u, dan komt het toch dichtbij. Hoeveel zijn er die niet met de Heere willen leven, maar wel met de Heere willen sterven? Dan zegt u, ja, maar dat zijn onbekeerden en dat waren de discipelen toch niet, dat is waar. Op één na, Judas, die stond er ook bij. Maar hoe vaak is het ook in het leven van zijn kinderen zo, dat ze die stap eroverheen willen zetten. Wel met hem sterven, wel met hem erven. Maar niet met hem leven, niet met hem lijden. En daar komt nog iets bij. Als wij ons nu boven de broers verheffen, boven Jacobus en Johannes, dan kennen we onszelf niet. Dan doen we precies hetzelfde als die 10 andere discipelen. Die kenden zichzelf ook niet. Er staat dat ze het Jacobus en Johannes zeer kwalijk nemen dat ze dit vroegen. Hoe durven ze? Misschien, het staat er niet met zoveel woorden in, maar misschien dat die boosheid zich ook wel een beetje richt op hun meester. Hij had ze nog harder aan moeten pakken. Nog veel meer op hun plek moeten zetten. Ze namen het hen zeer kwalijk. En dan zien we dat Jezus niet die 2 apart neemt om ze de les van het koninkrijk te leren, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Maar dat hij ze alle 12 naar zich toe haalt. Blijkbaar hebben ze dat onderwijs over dienen alle 12 nodig. Ook die 10 die zo vanuit de hoogte op die 2 neerkeken. Hoe durven ze dat te vragen en de diepten van hun eigen hart niet kenden. Even hoogmoedig. Zouden ze niet zelf op die plekken links en rechts van de Heer Jezus willen zitten? Zijn ze daarom zo vurig en zo venijnig? Wat zit dat diep in ons hart? En daarom op die beschamende vraag van 2 volgt een ontdekkende les voor alle 12 de discipelen. Daar staan we bij stil in onze tweede gedachte, een ontdekkende les. Want dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen koninkrijksonderwijs geven. Onderwijs over hoe het er in zijn koninkrijk aan toe gaat. En dat laat hij zien door eerst duidelijk te maken hoe het er in de wereld aan toe gaat. Vers 42, gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn van de volken heerschappij voeren over hen. En hun groten gebruiken macht over hen. Dat is de stijl van de wereld, machtsmisbruik. Vastkleven aan het plush, het voor het zeggen willen hebben. De verlokking van de macht. Natuurlijk kunnen we dan denken aan de groten in deze wereld. Presidenten, premiers die op het wereldtoneel staan. Nou, die staan daar inderdaad bloot aan. Aan dit gevaar. Willen heersen. Macht willen uitoefenen. Maar het is niet alleen op het wereldtoneel. Het is in ons land niet anders. Het is in het bijland niet anders. De wereld is er vol van in het groot en in het klein. En de kerk is er niet immuun voor. Voor de stijl van de wereld. Willen heersen, macht willen uitoefenen. Over anderen. omdat niemand ervan houdt om de tweede viool te spelen. Toch? Macht uitoefenen. Hoe ik vind, zo moet het gaan. Wat ik denk, wat ik erbij voel, wat ik geloof, zo moet het gaan. Wat is juist ook in deze coronatijd, als de lontjes korter worden, dat gevaar ook in de kerk levensgroot. Als de rek er bij iedereen wat uitgaat. En er zomaar spanningen kunnen komen in een kerkraad, in een kerkvoogdij, tussen de colleges, in een gemeente. Dat de dingen onder spanning komen te staan. Met allerlei motieven daarachter. Bezorgdheid voor de dienst van de Heer, maar soms ook dit punt macht willen uitoefenen. Dat leeft in ons hart. Zo eerlijk moeten we vanmiddag tegen elkaar zijn. Dat leeft in ons hart of in uw hart niet. Want op de werkvloer kan het ook zomaar gebeuren. Die dringt zich altijd naar voren. Die wil altijd de eerste zijn. Die probeert in een goed blaadje te komen bij. Daar gebeurt dat ook. Het leeft in ons hart. De stijl van de wereld. En de Heer Jezus keert het radicaal om in zijn onderwijs aan de discipelen op die weg naar Jeruzalem. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen zijn, die zal aller dienstknecht zijn. Groot zijn door te dienen, zal de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt. Dat is de stijl van het koninkrijk. Ieders dienstknecht, vers 44. En dan staat er in het Grieks een heel beladen woord. Doulos, slaaf betekent dat. Nou, het is alweer even geleden dat er zoveel ophef over dat woord was. Slavernij verleden en allerlei standbeelden die daaraan herinnerden. Of waarvan men vond dat ze eraan herinnerden. Dat moest allemaal weg. Slaaf. Dat zegt de Heer Jezus. Aller dienstknecht, ieders slaaf. En dan was een slaaf in die tijd echt niet meer dan een stuk bezield gereedschap. Je had een hamer en je had een slaaf. En het enige verschil was dat het een ademde de slaaf en het ander de hamer niet. Ieder slaaf zijn, dat is wat de Heer Jezus zijn discipelen op het hart bindt. En dan voelt u toch wel aan hoe tegendraads dat is. In een tijd waarin je assertief moet zijn. Waarin je voor jezelf moet opkomen. Waarin je niet over je heen moet laten lopen. Waarin je jezelf moet verwerkelijken. Waarin je verantwoordelijk bent voor je eigen succes, zegt men. Alsof dat maakbaar is. Dienen, terwijl het in ons hart leeft. Ik doe alleen waar ik energie van krijg. Voelt u hoe tegendraad zit onderwijs van de Heer Jezus is. Voor die discipelen. Die zelfs aan de avondmaalstafel nog zaten te kibbelen wie van hen de meeste was. Maar niet minder voor u, voor jou en voor mij. Ieder slaaf. Dan gaat het toch gisten van binnen. Ja, de ander mag wel mijn slaaf zijn. Maar ik niet voor de ander. Kan echter ook zijn dat er iets anders bij u, bij jou gebeurt. Niet dat het gaat gisten van binnen. Meer dat er een soort verlammend gevoel zich van u meester maakt. Als dit de stijl van het koninkrijk is. Ieder slaaf zijn. Dat u het aanvoelt. En dan hoef je jezelf maar een heel klein beetje te kennen. En dan stuit je er al op. Dat haal ik nooit. En dat gevoel is terecht. En dan moet u dat gevoel even vasthouden als u het hebt. En u moet u zich erin proberen te verplaatsen als u het niet hebt. Een verlammend gevoel. Ga hier maar aan staan. Ieder slaaf zijn. En dan zet de Heer Jezus geen punt. Dus nagaan, als daar nou een punt had gestaan, en dat was nou alles wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen te zeggen had, dat ze zo moesten doen. Dat dat de stijl van het koninkrijk was. Dat ze alleen zo bij hem konden horen. Dan was ze toch te vergeefs geweest. Maar dan zet de Heer Jezus geen punt. Maar dan gaat het in één adem door. Want, vers 45, ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. We laten die woorden naar ons toekomen vanmiddag. Overbekende woorden. De Zoon des Mensen. En het is me wel eens opgevallen. Heel veel mensen denken bij deze uitdrukking. De Zoon des Mensen. Dat dat nou een uitdrukking is. Waarin de menselijke natuur van de Heer Jezus heel duidelijk naar voren komt. Dat hij een mensenzoon is. Dat hij mens is. Echt mens is. Nou, dat is hij natuurlijk wel. Maar dat is toch niet wat er in deze titel van de Heer Jezus zit. Mensenzoon. Dat is een titel die ontleend is aan Daniël 7, waarin de profeet er één ziet naderen tot God. Eens mensenzoon gelijk. Dan gaat het over de Heer Jezus. Niet in zijn menselijke natuur, maar in de heerlijkheid die hem toekomt. Dat één de Zoon des Mensen tot God nadert en glorie en glans en heerlijkheid ontvangt van hem. De Zoon des Mensen. De Zoon van God. Die tot God mag naderen omdat hij uit God is en God is. Woorden die stralen van zijn glans, van zijn goddelijkheid, van zijn heerlijkheid. En dat maakt het des te schokkender wat de Heer Jezus hier zegt. Dat hij niet gekomen is om gediend te worden. Hij is alle hulde waard. Het zou hem toekomen dat iedereen de deur van zijn huis en de deur van zijn hart voor hem zou openzetten. Om gediend te worden. Maar hij zegt, daar ben ik niet voor gekomen om gediend te worden. Hoewel ik dat verdien, hoewel dat mij toekomt. Hoewel ik de Zoon des Mensen ben, maar gekomen om te dienen. Het zijn overbekende woorden voor ons. En daarom laat het eens naar u toe komen hoe tegendraads, hoe schokkend deze woorden geweest moeten zijn voor de discipelen. Voor hun oren, maar ook in de tijd waarin zij leefden. Want gaat u maar na. Waar was nou de godsdienstige leiding van Israël mee bezig? Met God dienen! Zelfs zo ernstig en zo serieus dat ze de kleinste zaadjes nog in 10 stukjes probeerden te delen. Om het 10e ervan aan God te kunnen geven. Daar waren ze vol van. God dienen. Met hun godsdienst, met hun ijver, met alles wat ze hadden. En dan de Heer Jezus. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Of als ik denk aan de heidenen. De Grieken, de Romeinen, wie het ook waren. Waar draaide hun godsdienst om? Om de goden dienen. Die moesten tevreden gesteld worden. Die moest je te vriend houden. Die moest je aan je kant zien te krijgen. Die moest je gunstig proberen te stemmen. En hoe groter het offer, hoe groter de kans was dat de goden zouden doen wat je van hen vroeg. Goden dienen. En de Heer Jezus keert het radicaal om. Hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar ik ben gekomen om te dienen. Het is een patroon wat de wereld godsdiensten tot op de dag van vandaag in de greep heeft. Dienen. Of het nou in het Jodendom is, of in de islam is. Welke wereld godsdienst dan ook, dienen. De plichten vervullen. Doen wat van je gevraagd wordt. En dan, ja, hopen dat het genoeg is. Dienen. En we moeten het ook dichterbij laten komen. Misschien zit u ook wel vast in dat web van dienen en verdienen. Dan kun je daarin gevangen zitten. In dat web. Dienen met mijn tranen. Dienen met mijn ernst. Dienen met mijn ijver. Dienen met mijn levensverbetering. Dienen met, vult u het maar in wat het is. En misschien ook nog wel met dat heidense idee erachter. Hoe meer ik dien, hoe groter de kans is dat God mij hoort en ervoor teruggeeft wat ik van hem vraag. Dus nagaan wat dat betekent voor de verkondiging van het woord als je hier in de kerk zit of als u thuis meeluistert of meekijkt. Als de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord de kerk doorgaat en ook u en jou thuis bereikt. En hij zegt, ik wil je dienen. Wat zegt hij vanmiddag? Ik wil u, jou dienen. En wij vallen hem in de rede. Nee, heren, niet u die mij dient. Maar kijk eens wat ik voor u gedaan heb. Ik heb geprobeerd om mijn leven op orde te krijgen. Ik heb dit en dit offer voor u gebracht. Die en die zonde wil ik niet meer bedrijven. Nee, Heer Jezus, niet u die mij dient. Maar ik wil u dienen en hier is het. Ik houd het u voor. Nagaan wat dat inhoudt. Want waar wilt u hem mee dienen? Waar wil jij hem mee dienen? God is heilig. Hij kan met niets dat ook maar enigszins in de buurt komt van iets wat zondig is. Enig contact, enige gemeenschap hebben. Al het onze is onvolkomen. Met zonde bevlekt, daar kunnen wij hem niet mee dienen. Nog los van het feit dat hij het niet nodig heeft om door ons gediend te worden. Wat willen we hem voorhouden? Ons bidden? Ja, maar al die keren dan dat u afgeleid bent. Al die keren dan dat de gedachten alle kanten opgaan. Al die keren dat u moet zeggen, wat is het dwaas dat ik dat gevraagd heb. Zo geldt het toch ook voor ons Bijbel lezen en voor onze ernst en voor onze levensverbetering. Moeten we daar nou hem mee dienen? Nee, zegt hij, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Geeft hij zichzelf als het grote voorbeeld, althans zo lijkt het toch. En dan kan het zijn dat dat verlammende gevoel van zo even, als dit dan de stijl van het koninkrijk is, ieder slaaf zijn, dat dat verlammende gevoel alleen nog maar erger is geworden. Als ik dan op hem moet gaan lijken, als ik dan moet gaan dienen zoals hij dient, en dan wordt het niks. Maar dat is ook niet wat de Heer Jezus met het begin van vers 45 wil duidelijk maken. Doe mij nu maar na. Probeer nou maar even goed te dienen zoals ik dien. Dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Dan kom je weer in die verlammende kramp terecht. Als het over de discipelen gaat, dat kunnen ze nooit. Als het over ons gaat, dat kunnen we nooit. Dat kunnen we hem vaak in de rede vallen, de Heer Jezus, voordat hij goed en wel uitgesproken is. Dat kan ook onder de prediking. Dat we hem al in de rede vallen en met ons antwoord komen en niet uitluisteren wat hij ons wil zeggen. Zo is dat ook hier. Niet gekomen om te dienen, om gediend te worden, maar om te dienen. En dan gaat het door in één adem. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dan gaat de Heer Jezus met hen spreken over zijn offer. Dat hij niet allereerst gekomen is als voorbeeld om na te doen, maar als offer om verzoening teweeg te brengen. Dan staan we bij ziel in onze derde gedachte, een onbevattelijk offer. En dan luisteren we nog een keer naar de woorden waar het onderwijs van de Heer Jezus op uitloopt. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hier horen we wat die beker inhoudt, waar hij zo even over sprak. Zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. Hier horen we wat het overspoeld worden met het water inhoudt. Dat gedoopt worden met de doop waarmee hij gedoopt moet worden. Zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. Een rantsoen. Wat is dat, jongens en meisjes? Dat is los geld. Los prijs. En hij zegt, ik ben gekomen. Wij maken daar soms twee dingen van. Gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is dan het eerste. En gekomen om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dat is dan het tweede. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen door mijn leven te geven. Tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Dus dat dienen waar de Heer Jezus over spreekt, dat is het offeren van zichzelf. Dat is het betalen van het losgeld, van de prijs. Zo dient hij. En dan voelt u wel aan, ja, dat kunnen de discipelen nooit nadoen. Want laten we dat beeld eens uitwerken wat de Heer Jezus gebruikt. Hij zegt daarmee allereerst iets over ons. Los geld. Ja, dat moet betaald worden voor iemand die ontvoerd is. En overheden zeggen dan ook vaak, betaal geen los geld. Want daarmee stimuleer je alleen maar dat er nieuwe ontvoeringen plaatsvinden. Nou, dat beeld. Ontvoerd en los geld dat op tafel moet komen. En dat zegt iets over ons, Adams kinderen. Wij zijn slaven, wij zijn gevangenen. De duivel heeft ons ontvoerd, ja niet tegen onze wil in. Met instemming van ons. Adam en Eva en in hen hun hele nageslacht. Gevangen mensen. Nou, laat dat maar eens naar je toe komen. Want jij voelt je misschien zo als een vogel zo vrij in deze wereld. Ik doe dit en ik doe dat. En ja, het lijkt wel alsof jij degene bent die alles bepaalt. Maar dat is dus niet zo. Je bent wel een vogel als je dat beeld wil vasthouden. Maar gekooid door de boze. Gevangen door hem. Opgesloten in de kooi van de zonde. Een slaaf van de boze. En het aangrijpende van de zonde is dat heel veel mensen buiten de kerk, maar ook wel mensen binnen de kerk, daar helemaal geen last van hebben. Helemaal geen oog voor hebben. En de duivel vindt dat helemaal niet erg. Die laat heel graag mensen in de waan dat ze vrij zijn, terwijl ze gekooid zijn, geknecht zijn door hem. Maar het kan ook zijn dat u het wel beseft. Misschien wel een keer wakker geschrokken onder het woord. Gevangen door de boze, dat je vanuit die blik naar je leven ging kijken. Dat je het voelde, wat leid ik een armzalig leven. Wat laat de zonde, maar uiteindelijk leeg. Die duivel die knijpt me alleen maar leeg als een citroen, maar hij geeft me er niets voor terug. Ja, dan kun je je proberen om te ontworstelen. Die kooi open te breken. Die netten te verbreken. Dat je je vrij wil vechten. Zoals iemand die ontvoerd is probeert om te ontsnappen. Dat gaat niet. Dan ben je misschien wel achtergekomen. Wat ik ook doe, wat ik ook probeer, hoe ik ook alles op alles zet. Het lijkt wel of dat net dan steeds strakker om me heen gaat zitten. Dat net van de zonde dat me gevangen houdt. Ik kan me er niet aan ontworstelen. En dan mag ik vanmiddag in uw midden de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. Als gezant van de Heer Jezus Christus. Alsof hij vanmiddag in eigen persoon de slavenmarkt betreedt. Ik ben gekomen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn ziel te geven. Mijn leven, mijzelf, tot een losprijs. Als het losgeld voor velen. In het Grieks staat het woordje anti. En dat kun je ook betalen als in plaats van. Een ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs in de plaats van velen. Wat een machtig wonder is dat als dat gebeurt. Als de Heer Jezus Christus verschijnt op de slavenmarkt van de zonde. En hij blijft bij zo'n slaaf stilstaan. En hij koopt hem vrij. Met zijn eigen bloed. Ja, dat laat wel zien hoe hoog de schuld is die op u drukt. Maar meer dan eens opgevallen dat mensen de zonde vaak heel erg klein maken. Wat onder het tapijt willen moffelen. Zo in de zin van, ja, niemand is volmaakt en God weet dat toch. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Ja, dat weet hij. Maar dat keurt hij wel af. Hier ziet u hoe zwaar de zonde is. Jezus kon zondaren alleen maar vrijkopen met zijn bloed. En met niets minder. Dat komt omdat u, jij en ik doodschuldig zijn. Zo'n zware schuld rust op ons leven. Heeft de Heer het niet gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven? Of als ik aan Hebreeën 9 denk, dat er zonder bloedstorting geen verzoening zal plaatsvinden. God kan de zonde niet door de vingers zien. Dat kan hij niet en dat wil hij niet. Daar moet de prijs van zijn bloed voor betaald worden. Een prijs die ons bepaalt bij de diepte van onze zonde, maar ook een prijs die ons bepaalt bij de diepte van zijn liefde. Want ga maar na, nog even dat beeld van een ontvoering. Stel, er is een Nederlander ontvoerd ergens in een gevaarlijk buitenland. En de regering stuurt een gezant erheen. Die gezant krijgt op een gegeven moment toestemming om die ontvoerde vrij te kopen. En legt daar misschien een paar miljoen euro voor op tafel. Zal die niet verwonderd zijn? Zoveel geld om mij vrij te kopen. Nu gaat de Heer Jezus over zichzelf spreken als de gezant van zijn vader. En die betaalt de prijs van zijn bloed. Geen zilver, geen goud, geen geld. Om zondaren vrij te kopen. Maar zijn eigen bloed. Vind maar eens een bemiddelaar die met zijn eigen leven betaalt. Die zul je in dit leven niet vinden. Maar de Heer Jezus Christus is daarvoor gekomen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar hij is gekomen om te dienen, gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat was het heilige doel wat hij had. Waarvan hij wist, alles wat er in Jeruzalem gebeurt en wat hij zijn discipelen uit de doeken heeft gedaan, dat is nou het betalen van dat losgeld. Dat is een beklemmend woord als we zelf nog willen betalen. Hoeveel slaven van de zonde ook in de kerk proberen niet om die prijs bij elkaar te sparen. Als ik nou maar een paar jaar dit doe en zus en zo en proberen. Nee. Het is een bevrijdend woord voor allen. Die onder ogen moeten zien. Ik heb geen penning om mijn hemelhoge schuld te betalen. Zolang u dat niet erkent, blijft dit een aanstootgevende boodschap. Maar wees nou eens eerlijk, misschien bent u het wel of jij. Heer, ik heb niets om te betalen. Dan zegt hij, laat mij toch de schuld van je leven betalen, verzoenen met de prijs van mijn bloed. Ja, maar dat kan toch zomaar niet. En ja, maar moet ik dan niet een klein beetje zelf bijdragen? En moet ik dan niet iets betalen? En hij zegt, daarvoor ben ik gekomen. Om te dienen. Door mijn leven te geven. Tot een losprijs voor velen. Je zegt, ja, dat is mooi. Ik kom eigenlijk ook wel heel dichtbij. Er is één woordje dat blijft knagen. Voor velen. Misschien is dat juist wel een woord wat voor uw gevoel een domper zet op de boodschap van de Heer Jezus. Voor velen. Ja, dat zit ons echt heel dicht onder de huid. Om dan te gaan zeggen, velen, ja, zijn dat er 10 of 20 of 100 of 1000 of 100.000? Zijn dat er veel of weinig? En hoor ik daarbij of hoor ik daar niet bij? Ik zeg het maar met de woorden die ik vanochtend ook gebruikt heb. Het is de prijs die hij betaalt voor al degenen die hij uit de hand van zijn vader gekregen heeft. Het boek des levens is voor ons gesloten. Het is er. En allen die daarin geschreven staan, ja, dat dreef hem om naar deze wereld te komen, om die prijs te betalen. Wij moeten ons houden aan het geopenbaarde woord van de Heer. We moeten niet gaan tellen. We moeten niet gaan rekenen. We moeten niet gaan meten. Daar komen we niet uit. Aan de ene kant zegt de Heer Jezus, het is een klein kuddeke. Aan de andere kant zegt hij, het is een schare die niemand tellen kan. Kortom, daar moeten wij niet met onze vingers aan zitten. De Heer Jezus zegt, dat is nou aan mijn vader. Ik heb ze van hem gekregen. Maar ik heb mijn discipelen uitgezonden om het te boodschappen. Vrij. Zonder voorwaarden. Niet dat de Heer Jezus voor iedereen gestorven is. Maar wel dat er voor iedereen een gestorven Jezus is. Probeer dan niet langer om uw schuld voor hem af te betalen. Ik weet wel, en ik zeg dat er eerlijk bij, als de geest dit woord niet naar binnen brengt, als die dat niet thuis bezorgt in uw hart, dan leef je er of aan voorbij, of je gaat toch weer harder werken, of je zegt, ja Heer, u zegt dat nu wel, maar ik wil u eerst dienen met dit of met dat, en dan, ja, dan mag ik door u gediend worden, dan wil ik door u gediend worden, maar zover komt het dan nooit. Het is de geest die dit toepast in het hart van een mens. Eigenlijk net zozeer als er geen slaaf is die zichzelf vrijkoopt. Het is de geest. Hij ontdekt aan schuld. Hij laat u vastlopen. Met al die pogingen om te betalen en om te verdienen. En hij laat daarmee vastlopen. Maar ik wil nu het licht laten vallen op wat het liefste werk van de geest is. Dat hij in het hart wekt. Daar kunt u het aan herkennen, of u bij die velen hoort of niet. Hij wekt in het hart het diepe verlangen en de heilige overtuiging. Ik wil alleen nog maar door hem gediend worden. Met zijn bloed, met zijn leven, met zijn offer. Ga maar eens na. Weet u daarvan? Is dat in uw leven zover gekomen? Nee, ik vraag niet of u allerlei grote verhalen kunt vertellen, maar of u dit weet. Ik kon alleen nog maar me aan hem overgeven. Ik wilde alleen nog maar door hem gediend worden. En dat is niet een soort mystieke ervaring die ergens een keer gebeurt, maar onder de verkondiging van het woord dat de geest geademd heeft, dat woord gebruikt hij. Niet alleen om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar ook door de Heer Jezus op zo'n manier voor te stellen dat als het ware de muren van verzetten, van weerstand afgebroken worden onder de prediking. En er die stille overgave in het hart komt, Heere, maar dan wil ik ook alleen nog maar door u gediend worden. Zo gaat hij de rijen door vanmiddag. Ik wil u dienen met mijn leven. We luisteren nog één keer naar het onderwijs van de Heer Jezus. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Ziet u de lijnen dan lopen? Er zijn heel veel uitleggers die zeggen, ja, dit zijn eigenlijk allemaal losse stukjes, dit onderwijs. Eerst heeft de Heer Jezus het over zijn lijden. Dan heeft de Heer Jezus naar aanleiding van de vraag van Jacobus en Johannes over de drinkbeker die hij moet drinken. Dat gaat ook nog over het lijden. En dan gaat de Heer Jezus, alsof hij opeens op een ander onderwerp overstapt, spreken over dienen. Dat ze elkaar moeten dienen. Dat hij ze er het voorbeeld toe geeft. Hier komen al die lijnen bij elkaar. Het hoort ook allemaal bij elkaar. Dienen door zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En als je dat dan afzet tegen dat onderwijs van de Heer Jezus, dat ze elkaar moeten dienen, die stijl van het koninkrijk. Ziet u hoe het dan in elkaar valt? U moet eerst door hem gediend worden. Met zijn offer. Met zijn bloed. En dan kunt u hem dienen. Door anderen te dienen. Maar dan is het geen dienen meer in eigen kracht. Dan is het niet proberen om aan dat doel te voldoen. Maar dan is het dienen omdat hij mij dient met de genade. Om anderen te dienen. Kijk, wij spannen het paard vaak achter de wagen. Dan gaan we proberen om te dienen en proberen onszelf weg te cijferen. En proberen om het voorbeeld van de Heer Jezus na te volgen. En er komt niets van terecht. En dan ga je het of nog harder proberen of je stopt er moedeloos mee. Want het is niks en het wordt niks. Spant u het paard achter de wagen. Eerst door hem gediend worden. Met zijn bloed. Gewassen. Gereinigd. En dat bloed, dat werkt altijd wat uit in het leven. Dan komen er de vruchten. Dan is het met vallen en opstaan hem navolgen. In de stijl van het koninkrijk anderen dienen. Ieders slaaf zijn. Dan komt de vrucht. Nou, en die vrucht van het geestelijk leven. Daar wil ik met 3 opmerkingen de preek mee besluiten. Die stijl van het koninkrijk. Nadat u door hem gediend bent, anderen dienen. Andersom kan het niet. Dan wil ik u 3 dingen, als u dat zegt, als dat uw leven is, dan wil ik u 3 dingen meegeven. In de eerste plaats, keer niet terug naar de slavendrijver die u ontvoerd heeft. Het zal toch wat zijn, jongens en meisjes. Als je nou ontvoerd bent en er wordt 10 miljoen euro losgeld voor je betaald en je bent bevrijd. En de onderhandelaar die je vrijgekocht heeft, die kijkt op een gegeven moment om zich heen en die vraagt zich af, waar is nou die gegijzelde die ik vrijgekocht heeft? En die hoort via, ja, hij is weer teruggegaan. Teruggegaan naar degene die hem ontvoerd heeft. Dat kan toch niet? Dat is toch onbestaanbaar? Nou, dat zit ook in het onderwijs van de Heer Jezus. Als hij u nou gediend heeft. En als u daardoor hem mag dienen. En van daaruit ook anderen mag dienen. Keer dan niet terug naar de slavendrijver die u gevangen genomen had. De boze. Dat lijkt vanzelfsprekend. Maar u hebt het misschien toch ontdekt. Ook in het leven met de Heer. Die oude mens, die oude kern, die trekt naar die slavendrijver toe. Daarom. Keer niet terug. Naar hem die u gevangen hield. Strijd tegen de zonde. Ja, maar hoe kan ik dat dan? Nou, dat brengt me bij het tweede. Want het is waar. Die slavendrijver die blijft trekken. Die oude mens die is daar zo ontvankelijk voor. Strijden tegen de zonde, dat kan iets afmattends hebben. Daarom zeg ik tegen alle die de Heere lief hebben. Die mogen weten en bevrijd te zijn door hem. Bedenk hoe hoog de prijs is die voor u betaald is. Kijk, als die gegijzelde die vrijgekocht heeft, denkt aan die 10 miljoen. Ja, dan zal hij toch wel laten om weer terug te gaan naar zijn slavendrijver. Maar al zou dat gebeuren, wat is het in het geestelijk leven? Dat is toch het meest profijtelijk. Niet om maar heel hard te proberen om tegen de zonde te strijden, dat ook wel. Maar dan kan het zomaar weer wat wettisch worden. Bedenk elke keer weer opnieuw hoe hoog de prijs is die voor u betaald is, zijn eigen bloed. En hoe meer u daarover peinst, hoe meer je daarover mediteert, hoe meer de zonnestralen van de zon der gerechtigheid op uw leven vallen en u verlichten en verwarmen. Zo groot. Nee, was niet mijn liefde voor hem. Integendeel, ik stond op de slavenmarkt. Maar zo groot was zijn liefde voor mij. Waarom bent u bij mij stil blijven staan? Slaaf van de zonde als ik was. Waarom hebt u die prijs voor mij betaald? Vastgeklonken aan de boos als ik was. Voelt u hoe dichter u daarbij leeft? Dat is nou het olie, de olie op het vuur van het strijden tegen de zonde. Bedenk hoe hoog de prijs is geweest die voor u betaald is. Met de koesteren in de warme zonnestralen van de zonde gerechtigheid. En dan het derde, het laatste. Loop dicht achter hem aan. Want hoe dichter u achter hem aanloopt, hoe meer u de stijl van het koninkrijk in praktijk mag brengen. Ja, maar hoe blijf ik dan dicht achter hem aanlopen? Het is niet anders als in een relatie tussen twee mensen. Een man en een vrouw. Huwelijksproblemen hebben, komt het nogal eens op tafel. Ja, we zijn uit elkaar gegroeid en dan blijkt heel vaak dat er niet of nauwelijks meer gecommuniceerd wordt met elkaar. Als het gaat over het dicht achter hem aankomen, dan heeft dat ook alles met geestelijke communicatie te maken. Zijn spreken tot mij in het lezen van het woord. En mijn spreken tot hem in het gebed. Daaraan voorafgaand en daarop volgend. Om zo dicht achter hem aan te lopen. En hoe dichter u achter hem aanloopt, hoe meer de stijl van het koninkrijk uw leven doortrekt. Hoe meer er het verlangen komt. Ja, met vallen en opstaan, het is waar. Maar niet meer ieders heer te zijn. Maar ieders slaaf te zijn. Zo bloeit dat op, dicht achter hem wegschuilend. Mag de stijl van het koninkrijk gaan vertonen. En als u moet zeggen, ik ben er nog zo ver bij vandaan, begin dan eerst met dicht achter hem aanlopen. Lezen en bidden. Peinzen over de prijs die hij betaald heeft. En dan zal die stijl van het koninkrijk uw leven weer doortrekken. En als u de afstand groter laat worden, dan verliest u niet alleen hem meer en meer uit het oog. Dan word je ook echt meer en meer aan jezelf overgeleverd. Ik en mijn belangen. Dan wordt het weer zo koud en zo leeg. Dan gaat de zon der gerechtigheid schuil achter de wolken van uw zelfzucht. Daar bent u niet goed mee af. Daar is uw naaste niet goed mee af. En daar doet u bovenal uw Heere tekort mee. Want hij is toch uw slaaf geworden. Hij heeft zich genederd tot in de allerdiepste vernedering. In de angst van de hel. Met lichaam en ziel aan het hout van het kruis. Om de zijnen vrij te kopen. En daarom hoe dichter bij hem, hoe meer dat het leven zal stempelen. Amen. We gaan onze slotpsalm zingen, gemeente. Het is psalm 71, het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, vers 17 als slotpsalm.